Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts. Welkom bij Huisartspodcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goeiedag beste luisteraar. Goed dat u luistert naar deze podcast over overgewicht en obesitas. Ik ben Femke Velpman, huisarts, en ik zit hier aan tafel met Lisbeth van Rossum. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey Lisbeth, jij bent op heel veel terreinen bezig met overgewicht en obesitas, dus je kan hier heel veel over vertellen. Ik zal jou even introduceren en dan gaan we het daarna hebben over obesitas zelf. Jij bent internist-endocrinoloog, je bent ook schrijver van het boek Vet Belangrijk. Daarnaast ben je wetenschapper, je bent ook hoogleraar aan het Erasmus MC en je bent voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland en ook van de Europese variant en ook van de laatste multidisciplinaire richtlijn over overgewicht en obesitas. Dus je bent hier ontzettend veel mee bezig. We gaan het in deze podcast eerst hebben over waarom is afvallen nou eigenlijk zo moeilijk? En vervolgens in deel 2 gaan we het hebben over ja, wat kan je er nou eigenlijk zelf mee doen? Dus dit is deel 1. Waarom is afvallen moeilijk? Ik doe zo mijn best, maar ik val niet af. Hoe kan dat? Ik hoor dat heel vaak terug in de praktijk. En dan gaan we het eerst hebben over obesitas in het algemeen. Wat is het eigenlijk? Om te begrijpen wat we dan vervolgens aan kunnen doen.
Ja, bij obesitas en overgewicht, wat in het woord zelf een beetje zit, het woord gewicht natuurlijk, denkt iedereen dat het over gewicht gaat. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. De klassieke definitie is een beetje van wanneer zeggen we dat iemand overgewicht heeft. Dat is als de body mass index 25 of hoger is. Nou, die body mass index, hè, de BMI, dat is eigenlijk een maat voor je gewicht in relatie tot je lengte. Daar kan je prima online een calculator voor vinden, hè, of die te hoog is. Nou, vanaf 25 dus overgewicht. Vanaf 30 wordt dat dan vaak obesitas genoemd. Dus dat eigenlijk is obesitas ernstig overgewicht. Maar als we nu kijken wat dat echt is, en dat is nu internationaal ook uit onderzoek, hè, dat we weten dat het eigenlijk iets heel anders is. Obesitas gaat niet om gewicht. Dat gaat om hoeveel vet heb je in je lichaam en met name hoeveel buikvet heb je. Want wat veel mensen zich niet realiseren is dat vet is een orgaan, net zo goed als je een hart en een lever hebt. Hè, dat zijn organen. En vetmassa heeft ook hele belangrijke functies in het lichaam. Je vet maakt bijvoorbeeld heel veel hormonen aan. Die communiceren bijvoorbeeld met je hersenen. Die communiceren met alle andere organen. Een bekend vethormoon is het leptine. Dat kan aan je hersenen een seintje geven van nou, rem de eetlust en stimuleer de verbranding. Wat ook in je vet wordt geregeld is een deel van je immuunsysteem. Er worden allerlei cellen gemaakt of aangestuurd die belangrijk zijn voor je immuunsysteem. Dus je afweer, dat is ook weer iets van hoe makkelijk ontwikkel je infecties, dat soort dingen. Dus we weten, het is echt een actief orgaan. Heb je te weinig vet, dat is niet goed. Hè? Te weinig vet, dan kan je ook, bijvoorbeeld doet je immuunsysteem niet meer goed. Maar te veel vet is ook niet goed. En dan ontstaat er obesitas en dat is een ziekte, ook gedefinieerd als ziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie, van buikvet wat niet meer goed functioneert. Wat er gebeurt bij obesitas is namelijk dat er die vetcellen worden als het ware groter, die krijgen een beetje zuurstoftekort en er ontstaat eigenlijk een hele sluimerende chronische ontsteking in dat buikvet. En niet zo'n ontsteking dat je ziet van hé, er komt de pus, dat springt eruit. Maar een laaggradige ontsteking wordt dat genoemd. En die kleine ontstekingsstofjes die gaan wel degelijk effect hebben op je lichaam. Die gaan de bloedbaan in, die kunnen bijvoorbeeld richting de hersenen, die kunnen daar in bepaalde hersengebieden leiden tot bijvoorbeeld angst en depressie. Die ontstekingsstofjes kunnen naar je knieën gaan en daar in de gewrichten ontstekingen geven. Dan krijg je artrose, dat werd vroeger slijtage genoemd. Het kan richting allerlei organen gaan, waardoor je suikerziekte krijgt, hart- en vaatziekte. Zelfs 13 vormen van kanker zijn gerelateerd aan het zieke buikvet. Dus die ontstekingsstofjes spelen een hele belangrijke rol. En ook de verstoringen van die vethormonen. Dat vet, al die hormonen, die werken gewoon niet meer goed. Dus het is een ziekte op zich van ziek buikvet. En tegelijkertijd is het een, wat we noemen, een poortziekte naar een heleboel andere ziekten die ja, obesitas gerelateerd zijn.
Ja, dus je ziet eigenlijk niks aan het vet, maar ondertussen is er in dat vet toch een bepaalde mate van ontsteking. Je ziet het niet, het is niet warm of het is niet rood.
Klopt.
En die stofjes die gaan het lijf door en die veroorzaken op allerlei verschillende plekken klachten.
Ja. En we hebben daar eigenlijk in de nieuwe richtlijn ook gezegd van, er zijn heel veel ziektes die echt direct een gevolg kunnen zijn van dat zieke buikvet. Heel bekend is natuurlijk die suikerziekte, de diabetes type 2 en de hart- en vaatziekte. Die kennen de meeste mensen wel die daardoor komen. Maar wat ik noemde, zoals die depressie ook. Maar ook bijvoorbeeld bepaalde vormen van astma. Sommigen hebben een allergisch astma, maar sommigen hebben ook een astma wat pas later is ontstaan en na de obesitas is ontstaan. Dit kunnen obesitas-gerelateerde ziekten zijn. Maar daarnaast hebben we ook heel veel ziektes die bijvoorbeeld niet per se komen door de obesitas, maar waarvan wel dat als die ziektes er zijn en je hebt daarnaast obesitas, dat die ziekte bijvoorbeeld veel lastiger te behandelen is of veel erger tot uiting komt. En om een voorbeeld te noemen, je hebt bijvoorbeeld reuma. De reuma is krijg je allemaal ontstekingen in de gewrichten, krijg je heel veel pijnklachten van. Nou, daarvan weten we, dat noemen we een auto-immuunziekte. Je maakt antistoffen dan aan waardoor die gewrichtsklachten ontstaan. Maar we weten dat als je daarnaast obesitas hebt, dat de kans dat je die reuma succesvol kan behandelen, die is ruim de helft kleiner. Dus dan gaan sommige mensen, die moeten naar de specialist in het ziekenhuis, krijgen zelfs elke maand een duur infuus. Maar die obesitas, die bestaat daarnaast en wordt niet behandeld. Ja. Terwijl de kans dat een behandeling effectief is, veel kleiner is. Nou, dat geldt voor ongelooflijk veel ziekten. Dus heb je last van obesitas, dan is het heel erg belangrijk om er wel wat aan te doen.
Ja, en heb je last van die andere ziektes, dan is het dus ook heel erg belangrijk om wat aan de obesitas die ernaast bestaat, wat te doen.
Zeker,
absoluut.
Moet
je niet uit het oog verliezen.
Ja.
Je hebt het nu over ontstekingsstofjes in het zieke vetorgaan. Dan zijn er ook nog hormonen in het vet wat communiceert met allemaal andere organen. Wat gebeurt er dan met obesitas en al die hormonen die in dat vet gemaakt worden?
Ja, dat is een hele belangrijke bij obesitas, want dat is eigenlijk waardoor je er ziek van wordt, want die raken verstoord. De normale werking, die doet het niet meer goed. En dan moeten we misschien even kijken, wat is dan die normale werking dan?
Ja.
Een heel belangrijk is bijvoorbeeld, hoe maken we voedselkeuzes? Er zijn een aantal systemen. Ten eerste is het zo dat we bijvoorbeeld op een gegeven moment, je hebt een biologisch tracksysteem. Dat is dat je bijvoorbeeld, als je denkt nu aan eten, of je ruikt, of je ziet wat, dan ga je een hongerhormoon aanmaken vanuit je maag. Dat heet ghreline. Dan ga je eten. Op een gegeven moment ben je aan het eten en gemiddeld na zo'n minuut of 20, dan ga je je vol voelen. En dat heeft voor een deel te maken met rek op de maag, dat die vol zit. Maar een belangrijk deel is ook gewoon dat er darmhormonen aangemaakt worden die een signaal afgeven aan je hersenen, nu zit ik vol. Dan hoef je eigenlijk niet meer door te eten, want je hebt een vol gevoel, normaal gesproken. Overigens kunnen we daar prima soms doorheen eten. En misschien herken je dat wel als je bijvoorbeeld een drie gangen diner een keer hebt, bijvoorbeeld met kerst of zo, en dat je helemaal vol zit, maar toch, dat toetje, dat past dan nog wel.
Ja, dat herken ik wel, ja.
Precies, die broccoli of die steak, nou, die past dan niet meer.
Ja.
Maar ja, dat toetje, dat past nog wel. Nou, dat heeft te maken met een ander systeem. Dat is ons lekkere tracksysteem. Dat gaat ook over signalen die ook op een bepaald hersengebied een signaal afgeven. Maar dat zijn meer gelukstofjes die dan worden aangemaakt. Waardoor je echt kortdurend een heel lekker gevoel krijgt. Door die reep chocola na het eten te nemen of dat toetje. Dat geeft even een soort geluksgevoel. We noemen dat ook wel beloningssysteem. Je krijgt een soort beloningseffect ervan. Dus een biologisch hongersysteem, dat kan je overrulen met het lekkere tracksysteem. En je hebt nog normaal gesproken je derde systeem, namelijk, we noemen dat het cognitieve systeem, je gedachten, je emoties. Waarbij je bijvoorbeeld kan denken, nou, ik neem vandaag een salade in plaats van die donuts, want dat is gezonder voor mij. Dat zijn actieve voedselkeuzes. Maar weet dat heel vaak, dat we toch keuzes maken op basis van, voelen we ons hongerig? Hebben we energie nodig? En dat we getriggerd worden door de omgeving. Als we bijvoorbeeld een van de reclame zien van een grote reep chocolade, krijgen we daar trek in en ons beloningssysteem reageert daar dan op. Nou, en weet dat het lekkere treksysteem en het biologisch hongersysteem, dat zijn grotendeels onbewuste mechanismen, terwijl dat cognitieve systeem, we denken bepaalde dingen over het eten, dat is ja, een actieve keuze, zeg maar. Dat is veel meer bewust. Nou, onze voedselomgeving op dit moment, dat triggert vaak heel erg de onbewuste systemen. Hè, door die reclames, door de hele voedselomgeving. Dus dat is echt wel een probleem van deze tijd. Dus weet dat ongeacht je gewicht voor iedereen al moeilijk is om gezond te eten. En dat we heel vaak ongezonde keuzes maken, gewoon omdat we getriggerd worden. Hè. Als je langs een kraampje op een treinstation loopt en dan wordt er van alles aangeboden waardoor je die keuzes maakt. Maar bij obesitas, dan is het zo dat met name dat biologisch hongersysteem, dat is verstoord geraakt. Dat betekent dat bijvoorbeeld die darmhormonen niet meer zo goed tegen de hersenen zeggen van nu zit ik vol. Of dat ze dat pas later zeggen, hè, dus dan eet je bijvoorbeeld langer door. Dus heb je nou eenmaal obesitas door wat voor oorzaak dan ook, dan maakt dat je nog makkelijker dooreet. Dat je gewoon later pas vol zit. Dus dat is echt een probleem. Dus voor iedereen is het al lastig om gezonde voedselkeuzes te maken door de hele leefomgeving. Nou, daar moet de overheid en de politiek moet er echt wat aan doen. Maar weet dat het voor mensen met obesitas vaak nog moeilijker is, omdat die signalen anders werken. Die worden anders ontvangen in de hersenen doordat je buikvet ziek is. En er zijn allerlei verstoringen. Zowel in vetweefsel zijn hormonen die van invloed zijn op je hongergevoel, als darmhormonen die van invloed zijn. En die signalen worden gewoon anders verwerkt in de hersenen. Dus dat is best heel lastig om dan gezond te eten. Dat kost nog meer moeite.
Ja. Ja, je noemt het wel eens tegenwind.
Hè?
Dat je tegenwind krijgt als je dan al obesitas hebt, dat het nog moeilijker gemaakt wordt om dus af te vallen.
Ja, ja. Ja, het is niet zo simpel van, soms is de weg ernaartoe niet altijd de weg weer terug, zeg maar.
Ja.
Dat is dit, ja. Hoewel het wel al heel belangrijk te kijken wat bij iemand de oorzaak is. Dat helpt soms wel om meewind dan te geven, inderdaad.
Ja. Ja, oorzaken van overgewicht. Want er wordt veel over leefstijl gesproken bij oorzaken van overgewicht. Maar er zijn heel veel verschillende soorten oorzaken van overgewicht. Ik wil heel graag dat je daar een overzicht voor geeft. Wat kan een oorzaak zijn? Daarna zullen we terugkomen op het overgewicht. Wat is het yo-yo-effect? En hoe komt dat nou eigenlijk dat we elke keer weer teruggaan naar ons oude gewicht als we dan afgevallen zijn? Maar eerst over de oorzaken.
Ja, precies wat je zegt. Het is heel belangrijk om te kijken naar wat is nou de oorzaak bij iemand waardoor dat overgewicht is ontstaan. En natuurlijk kennen we allemaal dat ongezonde leefstijl een hele belangrijke factor is. Er zijn mensen die heel ongezond eten, te weinig bewegen. Maar dat is lang niet bij iedereen de enige oorzaak. Of soms zijn er helemaal andere oorzaken. Nou, wat voor categorieën heb je daar dan nou van? Als je kijkt in leefstijl, daar zitten nog wel meer voorbeelden in. Het kan slaaptekort zijn, mensen in nachtdiensten, veel alcohol gebruiken, dat soort dingen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld sociale omstandigheden zorgen dat je meer overgewicht hebt. Bijvoorbeeld dat je geldzorgen hebt of dat je in eenzaamheid leeft. Het kan ook zijn dat je psychische zaken hebt die spelen. Hè? Bijvoorbeeld mensen die depressief zijn, die krijgen makkelijker overgewicht. Chronische stress kan daartoe leiden. Of mensen die bijvoorbeeld echt eetstoornissen hebben. Dan heb je een categorie medicatie-gerelateerde overgewicht. Hè? Dat mensen medicijnen gebruiken die als bijwerking hebben dat het gewicht kan toenemen. Dat zien we vrij veel als bijdragende factor. Hè? Het is vaak niet één ding. Dan heb je bijvoorbeeld en ongezonde leefstijl en ook nog bijvoorbeeld drie middelen die dat kunnen geven. Denk aan bijvoorbeeld bepaalde antidiabetesmiddelen of middelen tegen de bloeddruk of tegen depressie of tegen psychoses. Nou, er zijn er hele lijsten van die dat kunnen geven. Dus medicatie is een belangrijke. En dan kan je voor jezelf altijd kijken, ben ik nadat ik met een bepaald middel ben gestart, ben ik toen ineens hard gaan aankomen bijvoorbeeld. Hè, dat kan een reden zijn om eraan te denken. Een vijfde categorie zijn hormonale aandoeningen. Nou, dan kan je onderscheid maken tussen oorzaken die bij het leven horen. Denk bij vrouwen aan de overgang of sommige vrouwen die houden hun kilo's die ze aankomen in de zwangerschap, die houden dat vast daarna. Maar er zijn ook hormonale ziekten. Wat veel voorkomt ook weer bij vrouwen is bijvoorbeeld schildklier die te traag werkt. Of een polycysteus ovarium syndroom komt bij heel veel vrouwen voor. PCOS. Ja. Bij mannen hebben soms een laag testosteron. Maar je hebt ook zeldzamere hormonale ziekten. En dan heb je nog categorieën die nog zeldzamer zijn. Dan moet je denken aan eigenlijk dat regelmechanisme in het brein wat kapot kan zijn. Hè, waar al die signalen ontvangen worden, waar je een vol gevoel door kan krijgen. Stel je bent ooit na een ongeluk bewusteloos geweest, dan kan dat kapot zijn. En dat is toch wel een belangrijke categorie om te noemen. Sommige mensen, een paar procent van de mensen met obesitas, hebben een genetische vorm.
Ja.
En ja, hoe je die herkent, dat zijn vaak mensen die bijvoorbeeld nu volwassen zijn, maar die hebben al vanaf de kinderleeftijd af aan al overgewicht. Soms zijn ze de enige in hun gezin of één ander gezinslid heeft het ook, maar de rest is bijvoorbeeld slank en één die opvallend hoog gewicht heeft. En bijvoorbeeld een heel erg hongergevoel, voelt nooit je vol voelen. Dat zijn bepaalde dingen en sommige autisme komt daar ook vaker bij voor of ADHD. Dus dat zijn bepaalde alarmsymptomen waarbij je zelf aan kan denken. Nou, er zijn eigenlijk nog veel meer oorzaken die eronder kunnen liggen. Wil je dat nou zelf bij jezelf achterhalen? Wat speelt er nou bij mij of welke verschillende factoren spelen er? Dan is er een website die je zelf thuis kan invullen. Die heet checkoorzakenovergewicht.nl. Daar kan je heel veel vragen beantwoorden. Duurt ongeveer 25 minuten om in te vullen. En dan krijg je een uitslag van wat kan er bij jou allemaal een rol spelen. Het kan zijn dat het toch gewoon allemaal aan de leefstijl ligt. Nou, dan kan je daarvoor adviezen over. Die zullen we nog ook allemaal gaan bespreken in deel 2.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat er nog verdenking is op een onderliggende oorzaak waar je misschien met je huisarts even over moet spreken. En de huisarts heeft een hele richtlijn. En dan kan je samen met je huisarts bijvoorbeeld kijken op behandelovergewicht.nl om te kijken wat past er bij jouw oorzaken voor aanpak. Om dat gezamenlijk te doen.
Ja, dus al die oorzaken, dat zijn toch allemaal weer manieren om forse tegenwind te krijgen in dit probleem. En daarop aangepaste adviezen kan je dus bespreken met je huisarts.
Ja, want wat ook belangrijk is, is dat het inderdaad het zijn oorzaken, maar het kunnen ook bijdragende factoren zijn. Want soms is niet iets, dan is bijvoorbeeld de ongezonde leefstijl de oorzaak. En dan heb je bijvoorbeeld een ziekte ontwikkeld, waardoor je bijvoorbeeld drie soorten medicijnen hebt die ook nog een bijwerking kunnen hebben van bijvoorbeeld verdere gewichtstoename. En dan is dat misschien niet de oorzaak, maar het is wel een factor die zorgt dat je niet zo makkelijk af kan vallen. Ja. Nou, en als je dan met je arts bespreekt van, hey, ik ga nu bijvoorbeeld een leefstijlprogramma doen, dat je samen met je arts bekijkt, nooit zelf gaan rommelen, maar samen bekijkt van, kan ik bepaalde pillen of iets misschien verlagen of stoppen of tijdelijk, zodat ik in ieder geval een goed effect kan hebben van die leefstijl. Ja. En wat je soms ziet is dat je bepaalde pillen daarna niet eens meer nodig hebt, omdat het zo verbeterd is. Ja. En dan kan je inderdaad wind mee creëren. Dus nogmaals, doe dat niet zelf op eigen houtje, maar overleg dat wel als er een uitslag komt met bijvoorbeeld medicijnen met een dikmakende werking. Bekijk het samen met je arts of dat bijvoorbeeld tijdelijk aangepast kan worden. Soms kan dat ook niet, maar dan weet je ook, soms met wat integen kan je toch nog succesvol zijn.
Zeker.
Maar soms kan je wind meekrijgen. Dus dat is belangrijk dat het soms alleen bijdragend is, inderdaad niet de oorzaak is.
Ja, ja. Ja, al deze websites die nu genoemd zijn, die komen ook in de show notes. Dat zijn de notities die bij de podcast te vinden zijn. Dat is in elke podcast app, dus in Spotify en alle apps op de smartphone. Ja, we hebben het nu dus over allemaal verschillende oorzaken gehad. Maar wat voor oorzaak overgewicht nou ook maar heeft, het is daarna zo moeilijk om af te vallen. En krijgen ook heel veel mensen last van dat welbekende yo-yo-effect. Hoe komt dat nou toch?
Ja, dat is eigenlijk iets wat heel oneerlijk is. Want als je inderdaad eenmaal obesitas hebt ontwikkeld, dan kom je er niet zo heel makkelijk vanaf. En dan moet je echt wel heel veel moeite doen. Enerzijds is dat misschien niet zo leuk nieuws, maar tegelijkertijd is er wel goed nieuws. Want we weten nu gewoon wel beter wat je misschien wel kan doen om er vanaf te komen. En dat is soms anders dan wat je denkt. We zullen dat in deel 2 ook nog helemaal in detail gaan bespreken. Maar om goed te snappen wat het yo-yo-effect is, dan moeten we eigenlijk weer teruggrijpen naar die mechanismen van die eetlustregulatiesystemen. Dus die, bijvoorbeeld die darmhormonen die bepalen wanneer je vol zit. Nou, wat we weten bij obesitas, zeiden we al, dat is dan verstoord. Nou, heel gemeen is dat als je gaat afvallen, en heel vaak doen mensen dat, die lezen een tijdschrift en gaan een dieetje doen, bijvoorbeeld kortdurend. Nou, wat er dan gebeurt, is dan ga je wel afvallen bijvoorbeeld, maar wat je dan vaak ziet is dat bij afvallen die darmhormonen die raken verder verstoord en die gaan in een stand staan van meer honger en pas latere verzadiging.
Ja, echt de ultieme slechte combinatie.
Ja, dat is niet handig, want dan heb je meer trek. Wat er tegelijkertijd gebeurt, is dat je verbranding zich aanpast. Met name ook in vlak na gewichtsafname, dan krijg je een lage verbranding. Dat is ook niet handig, meer trek met een lage verbranding, want dan kan je eigenlijk minder eten dan daarvoor. Wat ook gebeurt is dat er bepaalde veranderingen optreden op vetcelniveau en in het immuunsysteem. En die onthouden je oude gewicht. En dan moeten we ook onderscheid maken tussen de fase daarna, want je hebt een soort acute fase na gewichtsafname. Dan zie je vaak dat er behoorlijke verstoringen zijn. Maar dan komt er op een gegeven moment een fase waarbij je dat verlaagde gewicht wil gaan behouden. En dan zie je dat sommige van die systemen zich wel soms weer kunnen herstellen. Dat die darmhormonen soms wel weer iets meer terugveren in een normalere stand. Dat hangt vooral samen ook met als je gezonde voeding eet. Dat maakt heel veel uit om ze weer gezonder in een betere stand te krijgen. Maar toch blijven ze vaak nog wel wat afwijkend. Wat wel heel gemeen is, is dat je immuunsysteem bij afvallen wel weer verbetert. Maar het wordt nooit meer die bepaalde cellen veranderen voor altijd. En eigenlijk je immuunsysteem en mogelijk ook je vetcellen, die lijken te onthouden dat je ooit een hoger gewicht hebt gehad. En dat is echt heel gemeen. Je kan je eigenlijk voorstellen dat als bijvoorbeeld, als we het even versimpelen, dan we nemen bijvoorbeeld twee vrouwen die nu 80 kilo wegen. Waarvan er eentje eerst 110 woog en allebei wegen ze nu 80. Dan is die vrouw die vroeger 110 woog, maar nu 80, die moet veel meer moeite doen dan die vrouw die altijd 80 woog, om op die 80 te blijven. Omdat het lichaam eigenlijk heel graag terug omhoog wil. Je immuunsysteem, je vetcellen, die darmhormonen, die communicatie tussen vet en je brein, die zijn allemaal veranderd, waardoor je de neiging hebt terug omhoog te gaan. Dat betekent dat je extra moeite moet doen om op dat verlaagde gewicht te blijven. Maar het goede nieuws is, er zijn nu nieuwe inzichten wel hoe dat kan. Ja. Maar veroordeel je niet jezelf heel hard erop. Want dat zie ik dus in de praktijk in mijn spreekkamer heel vaak. Dat er mensen zijn, mannen en vrouwen, bij vrouwen nog veel vaker, die hebben vaak heel erg gejojoed met allerlei strenge diëten. Dat ze denken, ja, het ligt allemaal aan mijzelf. Ik luk me niet, ik hou het niet meer vol. Maar weet dat je lichaam jou voor een deel ook tegenwerkt. Dus veroordeel elkaar en jezelf niet zo heel hard erop dat het niet lukt. Nee, weet ook dat je lichaam ook veranderd is. Dat dat altijd terug omhoog wil. Dus ja. Dat jojo-effect is heel gemeen.
Ja.
Maar er is wel wat mee te doen.
Ja, dus heb wat meer liefde voor jezelf in die situatie. Het is niet alleen tegenwind, het is misschien ook zelfs nog brug op tegenwind. Straks in deel 2 zullen we erop ingaan, ja, hoe daar dan mee om te gaan. Wat zijn nieuwe inzichten en hoe kunnen we het in het leven mogelijk maken om te voldoen aan dat soort adviezen op gezonder gewicht weer te komen en daar ook dus op te blijven.
Ja.
Ja. Lisbeth, wil je nog in dit deel wat zeggen?
Ja, ik vind het ook heel mooi hoe je dat zegt met die bruggen, want het is echt soms wel heel moeilijk. En wat ik wel echt bij de mensen die ik in de spreekkamer zie heel erg ervaar, is dat er heel veel verdriet en leed zit onder die obesitas. Dat er heel veel veroordeling zit. Als maatschappij kijken we vaak aan tegen mensen met obesitas van, hey, je bent slap van karakter, je hebt geen zelfdiscipline en je bent de hele dag aan de kroketten en de reep chocola. Terwijl ik weet dat er mensen zijn die enorm hun best aan het doen zijn, maar het lukt niet door bijvoorbeeld onderliggende oorzaken of doordat het gewoon doordat dat jojo-effect ontstaat en die het wel heel graag willen, maar het lukt niet. Tuurlijk heb je zelf een factor. Je kan er echt wel zelf wel een stukje aan doen met die zelfdiscipline. Maar een heel groot deel zijn ook andere factoren. En het vooroordeel van de maatschappij tegen mensen met obesitas, daar heb ik heel veel moeite mee. Dat is eigenlijk discriminatie op basis van gewicht. Mensen krijgen soms ook minder kansen op een goede baan, worden minder vaak aangenomen. En daar hebben we echt nog een lange weg te gaan om uitleg te geven hoe het lichaam van binnen werkt. En ik hoop dat mensen zichzelf in ieder geval nu beter kunnen gaan snappen en dat je in ieder geval jezelf wat minder hard veroordeelt erop.
Ja. Laten we zo deel 1 eindigen. Dat we begrijpen hoe obesitas werkt, dat het een heel ingewikkeld systeem is, wat van slag is, dat het niet alleen maar een laagje blubber is, maar dat daar veel meer in gebeurt met stofjes die het gewicht onthouden wat je was. Laten we nu eens gaan kijken in deel 2 hoe dan wel op een gezonder gewicht te komen en daar dus op te blijven. Tot in deel 2.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!